Na een kleine week in Toronto gesleten te hebben, zijn we weer helemaal aangepast aan het Canadese uur en lijkt het wel alsof we nooit zijn weg geweest. Maar die vertrouwdheid moeten we inruilen, want we beginnen nu echt aan onze roadtrip. Als je aan Google Maps de kortste route vraagt tussen Toronto en Vancouver, zal je merken dat de route eigenlijk door de Verenigde Staten loopt. De routeplanner stuurt je van Toronto naar Chicago, om dan zo via de staten North Dakota en Montana in Seattle uit te komen. Daar kan je dan de doorsteek naar Vancouver maken. Maar dat willen we niet. Dit moet een all-Canadian trip worden. En dus blijven we op Canadees grondgebied. Die route is 500 kilometer langer en stuurt je eerst een stukje noordelijker, naar boven op de landkaart dus, rond Lake Huron en Lake Superior. Onthoud die laatste naam, want dat gaat nog even terugkomen straks. Ons plan is om vandaag nog meer dan 300 kilometer ten noorden van Toronto te raken, waar we ergens willen kamperen en de tent die we speciaal voor deze roadtrip hebben gekocht voor de eerste keer te testen en te gebruiken. Op de autoweg daarheen trekt de hemel in de late namiddag, zoals we ondertussen gewoon zijn, dicht. Alleen kleuren de wolken in de verte wel heel donker. De reden wordt enkele minuten later duidelijk, als we op de radio een geluid horen dat je liever niet hoort.
Tornado warning is issued for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York region and Mississauga.
Tornado alert. Canada heeft, net als de Verenigde Staten, een nationaal tornado-alarm, waarbij alle radio- en televisieprogramma's onmiddellijk onderbroken worden als er gevaar dreigt voor een tornado, zoals nu dus. Er wordt gewaarschuwd voor destructief onweer in de ruime regio en een mogelijke tornado in Huntsville of Parry Sound, afhankelijk van hoe de kern van de onweerscel zich zal ontwikkelen. Dat ligt allemaal pal op onze route. Perfecte timing dus. Ondertussen staan alle hemelsluizen open en ligt het verkeer op de autoweg stil, omdat je geen meter ver meer kan zien. Dit is extreem weer en mogelijk gevaarlijk. Een uur passeert met veel regen en wind. Maar het waait over, zonder al te veel problemen eigenlijk.
So actually, OPP just tweeting that in Muskoka, Brunel Road near Muskoka Road, that's in Huntsville. The tree is blocking the roadway there. This is pretty much similar to what John Lancaster was talking about earlier in the show about all the trees that are down. So that's something to be aware of if you're on the roads heading that way.
Als alles voorbij is en de zon er zoals steeds ook weer doorkomt, horen we op CBC Radio dat het uiteindelijk, en gelukkig maar, geen tornado was, maar wel een fikse windhoos die in Huntsville heel wat schade heeft aangericht. Het noodweer verdwijnt even snel als het arriveerde. En met wat vertraging komen wij in Parry Sound terecht, op een camping aan een klein meer. Daar zetten we de tent op en vallen we snel in slaap na een vermoeiende dag. Rond middernacht begint het opnieuw te regenen, urenlang zelfs. Ook als we wakker worden 's ochtends, regent het nog altijd.
Zeg, dat blijft maar regenen, hè.
Ik weet het.
Dat is al zeker van 3-4 uur vannacht. Hoe laat is het nu?
Het is nu 7:28 op zaterdagochtend. Amai, nu is het wel heel fel. Ik weet niet of jullie ons horen door de regen heen, maar we zitten nu op dit ogenblik in een tent, onze tent, die we gekocht hebben voor de campingtrip, voor de roadtrip. En we zitten nu in Parry Sound, op ongeveer 200 kilometer, 2 uur rijden van Toronto, ten noorden van Toronto. We dachten, we gaan eens kamperen.
Dat leek ons gezellig.
En dat is en blijft ook op een of andere manier gezellig. Alleen hadden we niet verwacht dat het de hele nacht zou regenen. Er is een frontje doorgetrokken gisteravond. En in de ruime regio is er hier zwaar onweer geweest. En zelfs tornado watch in één bepaalde gemeente. Hier niet zo ver vandaan. Omdat we hier beland zijn na 2 uur rijden. Het was trouwens file op de autoweg uit Toronto, want het is een lang weekend. Nu maandag is het een vrije dag in Ontario. En door het lange weekend hadden veel mensen het idee om de bossen in te rijden, naar het noorden te rijden. En dus was het behoorlijk lange file onderweg. Dus om een lang verhaal kort te maken, we hebben lang in de file gezeten. We zijn niet zo ver geraakt als dat we wilden. We zitten nu op 2 uur rijden van Toronto hier op een mooie camping aan zich, vlak aan een meer. Alleen kunnen we er niet van genieten, want we kunnen de tent gewoon niet uit omdat het te fel regent. En er was ook iets met een trein vannacht. Heb je dat ook gehoord?
Eén trein, verschillende treinen. Ik doe niet anders dan lawaai maken.
Toeteren?
Ja, alsof dat er mensen op de sporen lopen. Ik weet niet wat het was, maar het heeft me serieus wakker gehouden.
Ja, we zullen subiet toch die tent uit moeten, hè, want we moeten door. Het blijft nu maar regenen. Op deze manier is het dus onmogelijk om zelfs buiten te komen, laat staan uw tent in te pakken. Hè.
Uiteindelijk zit er niks anders op dan de tent in te pakken in de gietende regen. Regen die ons de hele dag zou achtervolgen. En dus blijven we maar rijden. En af en toe stoppen natuurlijk.
We lopen door de straten van Sudbury hier op een paar honderd kilometer ten noorden van Toronto. We hebben net geluncht. We gaan zo meteen terug in de auto verder rijden. En dan zal het kompas in onze auto van koers veranderen. Dan zullen we niet langer noordelijk rijden zoals we nu de afgelopen uren en de afgelopen 24 uur gedaan hebben. Maar dan zullen we voor het eerst op deze trip echt westelijk draaien. En dat is natuurlijk de richting die we uit willen. Richting westen, richting Vancouver in de provincie British Columbia. En volgen we de Trans-Canada Highway, zo meteen een van de langste wegen ter wereld. 7821 kilometer lang, Trans-Canada Highway, die eigenlijk helemaal van oost naar west Canada gaat. En die zullen we eigenlijk vanaf zo meteen volgen tot onze eindbestemming Vancouver. Maar Sudbury dus, vanaf nu niet langer noordelijk, maar westelijk.
Toen we zelf nog in Toronto woonden, was Sudbury zowat het verste dat we ooit geraakt zijn. Ons meest noordwestelijke puntje, zeg maar. Vanaf nu bevinden we ons dus op onbekend terrein. Deze kant van Canada is ook voor ons nieuw. En dat is best een spannend gevoel. Maar de provincie Ontario is groot.
Heel groot.
Voor een Belg is het moeilijk te vatten hoe groot Ontario is. Als je Frankrijk en Italië samenlegt, kom je nog altijd net niet aan de oppervlakte van deze provincie. Ze is 2100 kilometer breed en bestaat ook uit twee tijdzones. In het noorden wordt Ontario begrensd door de poolwaters van de Hudson Bay, in het zuiden ligt de Amerikaanse grens en de Great Lakes, waarvan het grootste Lake Superior is, een soort binnenzee, daar heb je hem dus weer, dat meer. Ontario is prachtig, want het heeft werkelijk alles. Tienduizenden meren, dichte bossen en ondoordringbare wouden, stranden in het uiterste zuiden, wijngaarden in het westen, canyons, bergen of lichtglooiende heuvels en vruchtbare landbouwgrond in het midden. Het is dan ook het economische hart van Canada en thuis van de grootste stad van het land, Toronto. Het gros van de 13 miljoen inwoners van Ontario leeft in het zuiden, in een strook parallel met de Amerikaanse grens. Omdat we onze kletsnatte tent willen laten drogen, na die kampeernacht in Parry Sound, kiezen we voor een vast dak boven ons hoofd dit keer. In een of ander slaapdorpje, Wawa, vinden we een motel aan een pittoresk meertje dat kleine cabins verhuurt, blokhutten. De dag erna is de regen slechts een nare herinnering en de zon schijnt opnieuw. We rijden nu op Highway 17, die de spectaculaire kustlijn van Lake Superior volgt. Het grootste zoetwatermeer ter wereld, daar heb je het weer, dat meer. Soms ligt de weg bijna op de keien van de verlaten en onherbergzame stranden. Soms slingert hij zich over en door de rotsen van de kliffen ernaast. Nu en dan komen we een klein vissersdorpje tegen of een eenzaam tankstation, maar meer dan dat ook niet. En de uitzichten zijn adembenemend. Achteraf bekeken zou die rit op Highway 17 een van de hoogtepunten van de reis worden. Na elke bocht schuilt een nieuwe postkaart, zo mooi. We picknicken aan de rand van het meer.
Weet je hoe dit meer heet?
Nee.
Lake Superior. Ga eens in en probeer eens. Maar niet te diep, hè.
Oh my god.
Lake Superior. Een van de grootste meren van Canada. En voor een heel groot stuk ook de natuurlijke grens tussen de Verenigde Staten, staat Michigan, helemaal aan de overkant, onzichtbaar, want veel te ver natuurlijk, en aan deze kant, provincie Ontario in Canada. Wat zeg je?
It's not even hot.
What is not even hot?
The water.
Kan je eens kijken of je goed kan zien? Ben je erin geweest?
Ja.
Onze bestemming die avond wordt Thunder Bay, de eerste stad van betekenis sinds we door Sault Ste. Marie trokken, 700 kilometer geleden al. Maar enkele kilometers voor we Thunder Bay binnenrijden, stoppen we bij een nationaal monument langs de kant van de weg. Letterlijk en figuurlijk, een nationaal monument voor een Canadees monument, de Terry Fox Memorial. Terry Fox, een nationale held inderdaad. Zelfs Gemma herinnert zich nog altijd wat ze erover leerde op haar Canadese school.
Terry Fox had een ziekte en door die ziekte had hij een been eraf. En hebben ze een houtbeen op zijn andere been gedaan, maar dat helpte niet echt. En toen heeft hij zo gewandeld met een houtbeen door heel Canada. Want hij wou geld hebben voor de research voor die ziekte. En die ziekte was kanker. En toen op een brug, toen begon die kanker echt heel fel te worden en toen was hij gestorven.
Terry Fox was 18 jaar oud toen hij te horen kreeg dat hij botkanker had. Zijn onderbeen werd geamputeerd en hij kreeg een houten prothese. Maar Terry Fox had besloten dat hij zijn leven niet zou laten bepalen door de ziekte.
And you just can't leave something like that and try and forget it. And I couldn't anyway. I had to try and do something about it.
Terry trainde 14 maanden lang met zijn kunstbeen, waarna hij zijn familie vertelde dat hij van oost naar west wilde trekken, dwars door Canada. Zijn hoop en zijn plan was om $1 miljoen in te zamelen voor kankeronderzoek. Op 12 april 1980 begon zijn tocht op het meest oostelijke puntje van Canada. De Marathon van de Hoop noemde hij het. Elke dag liep hij 41 kilometer, een marathon dus. Elke dag opnieuw, dag na dag, wekenlang. Met in zijn kielzog zijn beste vriend en zijn broer. De eerste weken van zijn tocht verliepen zonder al te veel aandacht. Maar al gauw ging het nieuws de ronde over deze dappere jonge man, Terry Fox. De aandacht ging in stijgende lijn en met elke kilometer afstand meer steeg de interesse voor het fantastische avontuur waar Terry Fox aan bezig was. Toen Terry Fox in Toronto aankwam, stond een massa van vele duizenden mensen hem op te wachten. Zonder het goed en wel te beseffen, was Terry Fox ondertussen een nationale held geworden, een inspiratie voor veel mensen. Maar net voor Thunder Bay, Ontario, op 1 september 1980, en na 5.373 kilometer te hebben gelopen, moest hij opgeven en een ambulance bellen. Van op een draagberry, live op televisie voor miljoenen kijkers, gaf Terry Fox de reden waarom hij moest opgeven.
The cancer had spread. And now I've got cancer in my lungs. And we gotta go home and try and do some more treatment.
De kanker was terug. En dit keer in zijn longen. Enkele maanden later, in februari 1981, kwam zijn wens uit en was er $1 per Canadees ingezameld. De Marathon of Hope had in totaal $24,17 miljoen bijeengebracht. Maar de kanker bij Terry Fox, die was gebleven. Op 28 juni 1981 stierf hij op 22-jarige leeftijd. Op de exacte locatie waar Terry Fox moest opgeven, op Highway 17 net voor Thunder Bay, staat vandaag een monument. Hij wordt nog altijd als een van de grootste helden van Canada uit de 20e eeuw beschouwd. Ook onze dochters leerden erover op school. En tot op de dag van vandaag wordt er over de hele wereld geld ingezameld voor kankeronderzoek onder de naam Terry Fox Run. We overnachten in een klein wegmotel aan de rand van Thunder Bay. We zijn zondagavond 6 augustus, als ik me niet vergis. Het is een uur of 9 s'avonds. Het begint donker te worden hier in Thunder Bay, want daar zijn we ondertussen aanbeland. Thunder Bay, Ontario, nog altijd Ontario. Het is bijna niet te geloven, maar we hebben sinds ons vertrek in Toronto, downtown Toronto, 1405 kilometer gereden. En we zitten dus nog altijd in de provincie Ontario. En bovendien zitten we nog lang niet aan het einde. We moeten morgen nog een kilometer of 500 rijden en dan pas zijn we Ontario uit. Dus als je in Toronto vertrekt westwaarts, dan duurt het dus inderdaad 2000 kilometer voor je helemaal die ongelooflijke provincie, die ongelooflijk grote provincie, uit bent. En morgen rijden we toch een beetje meer richting binnenland weg van dat fantastische meer. Maar de uitzichten vandaag waren in elk geval adembenemend. Nu is het bijna tijd om te gaan slapen. We zitten in Nights Inn Motel. Zo'n typisch Noord-Amerikaans motel in de voorstad van Thunder Bay, aan de rand van Thunder Bay. Kijk nu op een hele reeks deuren, verlichte deuren, met allemaal auto's voor. Ook onze auto staat er ergens tussen. En het is tijd om te slapen, want het was een lange dag. We zijn redelijk laat vertrokken in... waar hebben we vannacht weer geslapen? In Wawa.
De volgende ochtend gaat de route verder westelijk, uiteraard, naar het westen. We worden met de voetjes op de grond gezet als we even aan de GPS vragen hoe ver het nog is tot aan onze eindbestemming Vancouver.
The distance between Thunder Bay and Vancouver is 3217 kilometers.
3217 kilometer nog te gaan dus. We maken best vooruit. Maar niet zonder de Kakabika watervallen aan te doen. Een van de lokale attracties net buiten Thunder Bay.
Hoe heet de falls hier?
Kakabika.
Je hoort ze misschien op de achtergrond, de watervallen, de Kakabika Falls. Een van de vele watervallen die hier gewoon langs de kant van de weg liggen, staat aan een bordje. X of Y Falls, zoveel kilometer. En meestal hebben ze daar dan een klein parkje, provinciaal parkje van gemaakt. Dat betaalt een paar dollar en dan kan je daar naartoe. Je parkeert je auto en dan is er een prachtig uitgebouwd en verzorgd wandelpad daar naartoe met houten plankjes. Naar een uitkijkpunt of verschillende uitkijkpunten. En ook hier is dat het geval, de Kakabika Falls hier. Een dertigtal kilometer ten westen van Thunder Bay. We hebben daarnet naast de falls zelf gestaan. Die heel diep naar beneden denderen en dan zo de weg verder zetten. Via een riviertje naar het meer, Lake Superior. Waar we nog altijd vlakbij zitten. En nu staan we op een honderdtal meter boven de, of verwijderd van de falls, en we zien ze daar in de verte de grond induiken. Een lange brug hier. Over de rivier.
Ik zie zo'n klein riviertje. En dan zo, dat is echt heel klein. En dan zo is er zo'n soort van, niet een trap, maar zo een soort van stenen. En dan gaat dat water dan op. En dan gaat dat een beetje rechtdoor. En dan gaan we naar beneden. Dat is dus de falls. En dan zijn we op een brug. En ik zie daar een ander padje. En dan zijn er nog stenen met een klein riviertje.
Zie je die gouden plekjes in het water? Wat is dat?
Ik weet niet. Hieronder.
Wat denk je dat dat is? Waar lijkt het op?
Centjes.
Centjes. En waarom gooien mensen centjes in het water?
Voor een wish te doen.
Voor een wish te doen, hè? Voor good luck, hè? Kijk, en hier zie je, de rivier lijkt hier heel kalm. En ginder een paar meter verder duikt hij naar beneden, heel de diepere kant. Stel dat je hier op een bootje zit, dan ben je gefonst, hè? You're dead, ja.
De afstand tussen de dorpen wordt al maar groter. Soms rijden we 30 tot 40 kilometer zonder ook maar één huis of levende ziel tegen te komen. We zitten nu in de meest westelijke uithoek van Ontario.
Borden langs de kant van de weg waarschuwen voor weinig tankstations en voor beren ook in de dichte bossen aan beide kanten van de weg. Dit stukje Canada is één groot natuurpark, enkel onderbroken door de Trans-Canada Highway, met net ernaast de spoorweg en daarnaast de hoogspanningsleiding. Als een smalle corridor die West- en Oost-Canada met elkaar verbindt. Op 200 kilometer ten westen van Thunder Bay passeren we een grens. Niet de provinciegrens, want we blijven nog altijd in Ontario, maar wel een tijdsgrens.
Crossing from Eastern Time Zone into Central Time Zone. Changing GPS system time to Central Time Zone.
We komen terecht in Sioux Lookout, een dorpje van 6000 zielen dat zijn status van lokale hub te danken heeft aan de luchthaven. Van hieruit vertrekken water en andere vliegtuigen naar de nederzettingen in het hoge noorden van Ontario. Plaatsen waar je vaak alleen met het vliegtuig raakt. We treffen er Valentin, de zoon van een goede vriendin in Toronto. Hij vliegt hier als beroepspiloot, met kleine tweemotorige vliegtuigjes tussen die verschillende afgelegen dorpjes om mensen en vracht te vervoeren. Het was alweer een snikhete dag. En we besluiten te kamperen in Sioux Lookout. Eten doen we die avond in de enige pub die nog open is in het dorp, Dick's Steakhouse. Maar daar is net een stand-up comedyavond bezig.
Misschien even de situatie schetsen hier. We zitten in... waar zitten we hier? Sioux Lookout.
En we hebben wat.
Sioux Lookout. We zitten bij Dick's Grillhouse. En Sioux Lookout is de plaats waar we vanavond gaan logeren op een camping. We zitten nog eens in de tent vannacht. En dit is werkelijk voor ons toch het einde van de wereld. Ik denk het meest noordelijke punt dat we zullen komen in het noorden, enfin, relatieve noorden, want Ontario is natuurlijk nog veel groter, maar in het noorden van Ontario. En we zijn hier beland bij de zoon van Chantal Véchambre, een vriendin die in Toronto woont, een Française. Haar zoon is piloot, ondertussen ook genaturaliseerd Canadees, en die vliegt hier met van die kleine toestelletjes naar het uiterste noorden van Ontario met 8-9 mensen in. We zitten hier in het Dick's Grillhouse, dat is ongeveer het enige deftige restaurant. En er is Comedy Night bezig momenteel. En dus we zitten hier in een grote verlaten eetruimte. En boven ons, een verdieping hoger, is een soort comedy festival bezig. En de F-bombs en de S-bombs en de shits en de fucks en de seksgrapjes vliegen hier rond onze oren. De ober en de eigenaar van het restaurant zijn zich al 2 keer komen excuseren omdat het... Not kids appropriate is the language, maar goed, dat is deel van het avontuur.
Is hij echt komen excuseren?
Ja, heb je niet gezien? Daarnet de eigenaar zei tegen mama en de ober zei van sorry about the language.
Wat was mama?
Mama zei it's okay, they're used to it. Daddy swears like that all the time.
...1920 kilometer hebben we gereden sinds we vertrokken in Hartje Toronto 4 dagen geleden. En pas nu rijden we eindelijk Ontario uit. Welkom in Manitoba.
Voilà, provincie Manitoba. Elke provincie heeft zo zijn eigen karakteristieken. Het zijn eigenlijk allemaal mini-landjes, een beetje zoals de staten van de Verenigde Staten. Er is wel één groot kader, het Canadese federale kader, maar de provincies hebben redelijk veel macht en hun eigen wetten en regels en systemen en een beetje andere bewegwijzering, een beetje ander asfalt blijkbaar ook van de wegen, merk ik. Voor de rest zie ik op dit ogenblik weinig verschil met de provincie Ontario. Ik zie nog altijd de ruwe rotsen en de dennenbomen, de lage bomen langs beide kanten van de weg en meren, zowel links als rechts, die regelmatig voorbij schieten. Maar straks zal dat veranderen, want Manitoba samen met Saskatchewan is trouwens bekend ook als de graanschuur van Canada. Grote, lange, uitgestrekte velden met ofwel graan ofwel aardappelen. Een beetje de kenmerkende karakteristiek van deze provincie. We zijn nu onderweg naar Winnipeg. Nog 150 kilometer rijden zie ik richting Winnipeg, de hoofdstad van Manitoba, de grootste stad ook van Manitoba, en daar zullen we overnachten
twee nachten wellicht. Dus voilà, even om te melden dat we ondertussen Manitoba zijn binnengereden.